Ja.
Dus dan hoor je met elkaar tot die ene ware kerk.
Ja. Weet je, het probleem is dit, Michiel. Die uitdrukking komt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in de tijd dat die Nederlandse geloofsbelijdenis door Guido de Bree werd opgesteld, was het leven uitermate overzichtelijk. Je had de Rooms-Katholieke kerk en dat was uiteraard de valse kerk, anders waren ze er niet uitgegaan of eruit gegooid. En de ware kerk, dat was dus de kerk van de reformatie. Je had er maar twee. Vandaag 40.000, maar in die tijd had je... je had de doopsgezinden, maar die deden niet mee. Je had ook nog een klein groepje Lutheranen, die telden ook niet mee. Wat had je nog meer? De remonstranten kwamen pas veel later. Dus het leven was heel overzichtelijk. Je had de kerk van de reformatie en je had de Rooms-Katholieke kerk. Nou, dat was de valse kerk. Het leven was zwart-wit. Dus de ware kerk was niet het probleem dat wij nu hebben. Nu hebben wij 15 soorten gereformeerd. Nou, daar hadden de Guido de Bree nooit kunnen vermoeden dat het nog eens zo bond zou worden. En nog eens een keer 150 soorten evangelies. Dat komt er ook nog eens een keer bij. Dus als wij het nu hebben over de ware kerk, dan gaat het niet tegen Rome en voor het protestantisme. Maar wij zitten met het probleem om uit die 15 soorten gereformeerd te kiezen of uit die 150 soorten evangelies. En totaal eigenlijk, als je het helemaal grondig wil aanpakken, tussen al die 40.000. Maar in die tijd dat die uitdrukking ontstond, was dat heel anders. Toen ging het erom, keer je af van de valse kerk, dat was het grote Babylon, meende men. Openbaring 18 vers 4, ga weg uit dat grote Babylon en keer u bij de kerk die door God zelf is gereformeerd. God heeft die kerk hersteld en voeg je daarbij. Nu is die uitdrukking van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat een iegelijk zich te voegen heeft bij de ware kerk, een onmogelijke opgave geworden. De keus is te groot. Maar je kunt het nog zeggen, als je met goede wil dat leest, kun je nog steeds zo zeggen. Er zijn nog steeds twee soorten kerken. Er zijn kerken die ten diepste vals zijn. Een valse kerk is een kerk die fundamentele dwaalleer verkondigt over de persoon van de Heer Jezus. De kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen is een valse kerk. Om maar even een buitenplaats te noemen. Het noemt zich kerk, maar het is een valse kerk, de Mormonen. Dus vandaag de dag heb je zulke valse kerken. In alle kerken zit wel een beetje valsheid, maar die zijn vals van nature. Die vertellen fundamentele dwalingen over de Heer Jezus. Dus de keuze van de ware kerk is niet zo moeilijk. Alleen, er zijn ontzettend veel ware kerken. Dat zijn kerken waar de Heer Jezus geliefd wordt, waar over hem verteld wordt wat de schrift leert. Neem maar de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is een mooie samenvatting. Die wordt zowel door katholiek als protestant aanvaard. Alleen de vrijzinnigen willen daar niet aan. En als je dat gelooft van de Heer Jezus en je gaat naar een gezelschap van mensen die dat ook zo zien, dan heb je je gevoegd bij de ware kerk. Dan kun je hoogstens nog bakkeleien, maar verstaan ze nou wel de doop en hoe zit het met de plaats van de vrouw en hoe zit het nou... al die problemen die ik in mijn boekje van die vijf olifantjes heb behandeld. Daar kun je dan over twisten, maar dat maakt niet uit of je een ware of valse kerk bent. Dat zijn dingen die zijn van secundair belang. Ze zijn niet onbelangrijk, maar ze hebben niet te maken met waar en vals. Bij waar en vals gaat het, wordt hier de Christus der schriften vereerd. En dan zal ik je het nog een beetje moeilijker maken, jou niet, maar in het algemeen. Een orthodoxe Rooms-Katholiek. Die gelooft van de Heer Jezus precies hetzelfde wat wij daarvan geloven. En dat geldt niet voor een heleboel vrijzinnige protestanten. Dat geldt trouwens ook niet voor vrijzinnige katholieken natuurlijk. De scheidslijn vandaag loopt lang niet meer, zoals in de 16e eeuw, tussen katholiek en protestant. Maar tegen orthodoxe katholiek en protestant aan de ene kant, mensen die zich van harte innerlijk met hun hele ziel stellen op wat bijvoorbeeld samengevat is in de apostolische geloofsbelijdenis, en aan de andere kant vrijzinnige mensen die eigenlijk met de Bijbel niet zoveel hebben, hoogstens als inspiratiebron, en die zeker niet met hun hart geloven wat er in de apostolische geloofsbelijdenis staat. En dat, in die zin is het leven nog steeds redelijk overzichtelijk tussen een ware kerk en een valse kerk. De ware kerk is de kerk die de ware Christus kent. En die andere is de valse kerk, dat is de kerk die de valse Christus erop nahoudt. Dus in die zin is het in feite ten diepste nog steeds overzichtelijk. Absoluut, ja. Je kunt dus in een valse kerk zitten, omdat je een eenvoudige ziel bent die dat allemaal niet zo precies doorheeft. Maar misschien ook wel omdat je geestelijk een beetje lui bent, want je kunt ook waarachtig behouden zijn en toch geestelijk lui. En dan zit je in zo'n val, of omdat je daarin opgegroeid bent, dan omdat je niet goed weet wat je nou moet doen. Dus dan kun je inderdaad in zo'n valse kerk zitten. Alleen komt dan wel de oproep, en in die zin is dat nog steeds actueel, van Openbaring 18 vers 4. Ga uit van Babylon, van dat grote Babylon dat God zal oordelen. Nou, dat is een mooie vraag. Wie van de ex-studenten... zijn allemaal heel stil. Nee, dat is waar. Ja. Ja. Christus en door zijn woord. Maar als individuele voorbeeld, hoe kun je nou erkennen dat God misschien wel een boodschap voor jou heeft door de gemeente? Door de gemeente. Als je in de ware gemeente bent, hè, dus waarvan je een heel veel soorten hebt, dan is die gemeente voor jou, weet je, dat is een mooie gedachte. Dat is een Rooms-Katholieke gedachte, maar ook Calvijn heeft die ronduit overgenomen in zijn institutie. En dat is de kerk als moeder. Het heeft een zekere Bijbelse grondslag in Galaten 4. Ons Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Het is wel niet helemaal precies de kerk. Maar de kerk is meer dan de som van alle gelovigen. En daarom kun je over de kerk spreken als een moeder die voor je zorgt. Als je een zwakke gelovige bent die een beetje zwak in zijn schoenen staat, de gemeente is dat niet. Ja, die kan dat in de praktijk zijn, maar in principe, de gemeente, daar word ik vertroeteld. Daar heb je pastorale mensen. Daar heb je geestelijke leiders die herders zijn van de kudde. Dat zijn geen schapen, dat zijn ook schapen van de grote herder, maar dat zijn ook herders. De gemeente is dus een plek die mij vertroetelt, die voor mij zorgt. En in dat opzicht is de kerk een moeder. Ik gebruik die uitdrukking nooit. Maar ik las tot mijn verbazing dat Calvijn in zijn institutie dat overneemt. Hij vond het blijkbaar een mooie gedachte die in zekere zin nog steeds geldigheid heeft. En daar kan ik ook wel een beetje inkomen. Want de kerk is meer dan wij allemaal bij elkaar. De kerk is een kudde waar ik in opgenomen word, waar ik me thuis kan voelen. En in die zin spreekt de kerk mij aan. Luister ik ook naar wat zij te zeggen heeft. Ik ben bijvoorbeeld... Je wordt geboren in een bepaalde kerkelijke gemeenschap. Dat geldt voor de meeste christenen. Je wordt erin opgegroeid. Je hoort haar onderwijs lang voordat je zelf tot jaren des onderscheids komt. En als je tot jaren des onderscheids komt, vormt zij jouw denken. En ik weet uit ervaring, daar kom je nooit meer vanaf. En denk, jij komt er ook nooit helemaal vanaf. We noemen niet de kring waar je vandaan komt, maar dat is nog helemaal zo. En hoe komt dat? Dat komt omdat je in de kritische jaren van je leven gestempeld bent door die geloofsgemeenschap. Niemand kan dat veranderen. Je kunt een hele drastische overgang maken vanuit een reformatorische kerk naar een evangelische gemeente. Maar waar je gevormd bent, dat is je moeder. Zoals wij allemaal, als we opgevoed zijn door een moeder, die invloed van die moeder nooit helemaal kwijtraken. Gelukkig hoeft dat ook meestal niet. Maar het is wel heel belangrijk. En zo functioneert de kerk ook. Dus het is niet zo groot bezwaar om in zekere zin de kerk ook een moeder te noemen. Zij vormt jou. Dus God spreekt door de kerk. Het duurt heel lang voordat je zelf Gods stem leert verstaan. Lang voordat je zelf in je eigen leven de stem van de Heer leert verstaan, heeft de kerk al tot jou gesproken. Dat was voor jou en je ouders natuurlijk, dat is thuis in het gezin. Maar daarboven heeft de kerk tot jou gesproken. En het eerste spreken van God dat we ooit vernamen, kwam tot ons via onze ouders en via de kerkelijke gemeenschap waarin we groot geworden zijn. En als je weggaat uit die gemeenschap op een of andere reden, die gaan naar een andere, bevuil je nest nooit. Blijf altijd dankbaar voor die gemeenschap die jou het eerste gevormd heeft en invloed op jou heeft uitgeoefend voor je hele leven. Als het een positieve invloed was, moet je daar dankbaar voor zijn. Ook al moest je later om des gewetens wil zeggen, nou nee, daar kan ik toch niet langer blijven. Mijn weg gaat ergens anders naartoe. Wie nog? De broeders op de eerste rij. Zie je wel, ik zat er al op te wachten. Kan niet missen.
Ja, u kent de uitspraak van sola fide, sola gratia, sola scriptura. Is er ook een sola en dan de aanduiding van de kerk?
Weet u... Er zijn natuurlijk net zoveel sola's te bedenken als u zelf wilt. En ik ben niet zo'n sola-type. Want ze zijn eigenlijk allemaal eenzijdig. Als je zegt sola scriptura, alleen de schrift, dan zeg ik, ja, maar God heeft er ook geopenbaard in de natuur. Heeft ze er niet alleen geopenbaard in de schrift. Dat is eenzijdig. Het Nederlandse geloofsbeleid begint met te zeggen, God spreekt door de natuur, des te klaarder door de schriftuur, maar ook door de natuur. Het sola gratia, dat is goed, Maar het kan eenzijdig zijn als je daarbij de menselijke verantwoordelijkheid buiten beschouwing laat. Sola gratia betekent alleen door Gods genade. Ja, maar waar is de verantwoordelijkheid? Sola fide alleen door geloof. Jawel, maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Galaten 5 voor 6. Geloof dat zich uit in goede werken, anders is het geen geloof. Dus dat een katholieke bisschop zei eens een keer tegen mij, ik hou niet van die sola's. En ik hield er eigenlijk ook niet zo van. Want ze zijn allemaal eenzijdig. Dat zijn slogans. Slogans zijn leuk voor verkiezingstijd en zo. Maar ze kunnen ook een eenzijdige voorstelling van zaken geven. Sola Christe, zou je kunnen zeggen, sola Christo, alleen door Christus. Dat vind ik wel een mooie. Dit zou ook nog de enige zijn die ik er misschien in zou willen houden. Maar die anderen zijn eigenlijk stuk voor stuk aanvechtbaar. Maar dat zou een hele lezing op zichzelf vergen. Volgens mij heette jij Arina. Alinda, nou, ik zat er dichtbij. Ja, doe ik ook.
Vindt u dat een soort positieve benaming, zeg maar? En vindt u vrijzinnig een soort van negatieve plak hebben? Toch is het voor de wereld, als ik het met mensen heb die juist geen christen zijn, juist precies andersom. Dus je zegt ook, ben jij er echt zo één die dan elke dag bidt? En dan heeft orthodox juist iets negatiefs en is vrijzinnig eigenlijk beter.
Ja. Vind ik een mooie vraag. Kijk. Als mijn stelling klopt dat wij van alle mensen kunnen leren, kunnen we ook van vrijzinnigen leren. Wat kun je van vrijzinnigen leren? Dat is voor sommige mensen misschien schokkend om dat te horen. Maar orthodoxe mensen kunnen verschrikkelijk saai zijn. Want ze praten elkaar vaak allemaal na. Ik zal jullie iets opbiechten, dat moet onder ons blijven. Maar het gaat via de geluidsdragers over de hele wereld. Als ik zondags naar de gemeente rij om daar te preken, dan heb je eerst om 8:30 de EO-dominee en om 9:15 de NCRV-dominee. Ik vind bijna altijd de NCRV-dominee interessanter. Want die orthodoxe dominee die zegt al die vertrouwde bekende klanken die ik al zo vaak gehoord heb. Er is maar heel zelden eens eentje die daar uitspringt en zegt van hè, dat is nou fris en vernieuwend. Maar die NCRV-dominee, die niet bij de EO zou willen preken, daar ben ik het heel vaak niet mee eens. Maar het is altijd fascinerend. Ik zit op het puntje van mijn stoel, figuurlijk dan, want ik rijd in de auto. Maar die prikkelt altijd mijn denken. Ik leer daarvan. Hij geeft mij stof tot nadenken. Soms is het een zij zelfs, dat is bij Deo nog niet denkbaar. En dat vrijzinnige orthodoxen lopen het grote gevaar dat ze geloven omdat ze het altijd zo gehoord hebben. Dat ze geloven omdat het zo moet. Dat ze geloven omdat hun kerk dat zo voorschrijft. En niet geloven omdat ze innerlijk tot overtuiging zijn gekomen. Dit is de waarheid. Rechtzinnig en vrijzinnig is ook eigenlijk geen goede logische tegenstelling. Vrijzinnig betekent alleen maar ik ben vrij om te geloven wat ik denk dat ik moet geloven. Nou, ik hoop dat jullie het goed willen begrijpen dat het niet in de krant komt. In die zin ben ik ook vrijzinnig. Ik wil niet geloven omdat een ander mij dat oplegt. Ik ben vrij, want Christus heeft mij vrijgemaakt. En dus geloof ik ook wat met mijn eigen geweten en met mijn eigen inzicht in overeenstemming is. En niet omdat een groepering of wie dan ook vindt dat ik zo en zo moet geloven. Ik geloof dus ook niet in de apostolische geloofsbelijdenis omdat het de apostolische geloofsbelijdenis is. Een respectabel document van grote ouderdom. Ik geloof omdat ik tot de conclusie ben gekomen wat erin staat de waarheid is. Een katholieke professor zei eens vele jaren geleden tegen mij, nou in elk geval broeder Ouweneel staan we toch op dezelfde grondslag van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik was zo brutaal om te antwoorden, jawel, maar u gelooft erin omdat hij bekleed is met het gezag van de kerk. Ik geloof erin omdat ik tot de conclusie ben gekomen dat het waar is wat er staat. En dat is echt het verschil tussen katholiek en protestant. En dus in die zin ben ik vrijzinnig. Vrij en recht is niet goed. Je kunt vrij zijn in je denken en toch tot de rechte leer komen. En je kunt rechtzinnig zijn en daarbij ontzettend gebonden in je zin. Dat is tegenovergestelde van vrij. Je gelooft alleen maar omdat je dat altijd zo verteld hebt. Je gelooft omdat het zo moet. Je gelooft eigenlijk omdat anderen jou vertellen dat je zo moet geloven. Het is niet een echte innerlijke overtuiging. En dat, kijk, die vrijzinnigen die schieten natuurlijk alle kanten uit. Dat heb je ervan als iedereen zo zijn vrijheid gebruikt of zelfs misbruikt. Dus het gaat er niet om de inhoud van hun opvattingen. Maar het gaat om de grondhouding. Ik ben vrij om te geloven wat ik met mijn eigen geweten kan verantwoorden. En niet wat anderen mij opleggen dat ik moet geloven. Ja, dat is nogal logisch. Want vrijzinnigen staan dichter bij de wereldlingen dan orthodoxe mensen. Dus dat is niet zo vreemd. Een vrijzinnige, neem nou iemand als dominee Klaas Hendricks, intussen wereldberoemd, of althans Nederland beroemd. Als ik mij lees in mijn dagblad, dat is het blad Trouw. Trouwens niet het deel van allen, ik weet het, maar bij mij wel in ieder geval. Trouw daarin staat, als je al die briefschrijvers leest, die nemen het allemaal voor Hendricks op. Dat is het soort lezers van deze krant. Ik lees die krant en niet het ND of het RD, omdat ik vrijzinnig ben, heb ik al verteld. Ik ben vrij in mijn keuzes, wat de mensen ook ervan vinden. Maar daar zien, nemen ze het allemaal voor hem op. Waarom? Omdat die man buiten de platgetreden paadjes valt. Hij zegt, God bestaat niet, maar ik geloof wel in hem. Ja, je moet het maar kunnen. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat moet hij zelf maar uitvogelen. Ik begin het een heel klein beetje te snappen, maar ik blijf het heel raar vinden. Ik kan er ook helemaal niks mee om zo over bestaan te praten. Maar die man is vrijzinnig, maar die man zegt bijna hetzelfde wat een wereldling zegt. De wereldlingen zeggen, hebben ze tegen Kuitert ook gezegd, man, nog één klein stapje, je bent helemaal van ons. Die hebben het feilloos aangevoeld. Die man staat zo dicht bij ons, wij geloven namelijk ook niet dat God bestaat. En zie, daar is een dominee die zegt hetzelfde. Die man is één van ons. Alleen hij gelooft nog wel in God, maar hij is al zover dat hij wel weet dat God niet bestaat. Dus het is geen wonder dat de wereldlingen meer met vrijzinnigen hebben dan met orthodoxe mensen.
En
staat
vrijzinnig dan gelijk
aan eigenwijs? Hoeft niet. Ik heb ontzettend. Of vrijzinnig gelijk staat aan eigenwijs? Nee, natuurlijk niet. Want je kunt ontzettend eigenwijze rechtzinnigen hebben. Die zeggen: zo heeft mijn kerk het geleerd, zo heeft mijn vader het voorgehouden en daar blijf ik bij. Dat is ook ontzettend eigenwijs. En ik ken die mensen. Ik zeg, waarom blijf je nou nog steeds in die kerk met alle toestanden? Ja, waar moet ik heen? En ik heb hier mijn hele leven, dit hebben mijn ouders me voorgehouden. Dat zijn mensen die weigeren gewoon na te denken. Hun ouders hebben hun dat bijgebracht en daar blijven ze de rest van hun leven zitten. Nou, eigenwijsheid is een karaktereigenschap. Die vind je bij rechtzinnigen, vrijzinnigen, dat kan je overal tegenkomen. Maar het vrije zit hem hierin, ben je persoonlijk overtuigd? Heb je het zelf verworven? Ik weet het als jongeman heel sterk dat ik dat gevoel had. Ik mag niet zomaar geloven dat mijn ouders me voorzetten, want stel je voor dat ik in een ander gezin geboren was. Ik moet het mezelf verwerven. Nou, het was niet helemaal toevallig dat ik dan op hetzelfde uitkwam waar mijn ouders ook waren gekomen. Maar ik had toch het gevoel, ik heb het zelf verworven. Ik heb het mezelf eigen gemaakt. Dat was mijn vrijheid in Christus. Bart. Ja,
over die eenheid
van de kerk. Ja, een heleboel tips voor. De eerste tip is, lees mijn boekje, komt er een grote opwekking. Het is van de week aangeboden. Heel nieuw. Als mensen tegen mij zeggen, ik heb uw nieuwste boek gelezen, dan zeg ik altijd, nou weet u dat heel zeker dat het nieuwste is. Ik zeg, welk is het volgens u? Nog erger is als ze zeggen, ik heb uw laatste boek gelezen. Dat klinkt zo profetisch, dan denk ik, oh nee, alsjeblieft. Alsjeblieft. Maar dat zou ik jullie willen aanraden. Want daarin schrijf ik heel uitvoerig over die grote opwekking. Die grote opwekking betekent dat die kerkmuren voor een belangrijk deel verdwijnen. En dat gelovigen in elkaar gaan herkennen wat ze gemeenschappelijk hebben. En waar ze, op welke grondslag ze samenstaan. Over 2 maanden hoop ik om mijn boek uit dat ik samen geschreven heb met bisschop Gerard de Korte. Bisschop van Groningen-Leeuwarden. Waarin wij samen beginnen met te getuigen wat onze gemeenschappelijke grondslag is. Wat we samen geloven. En dat zijn alle orthodoxe waarheden. En daarna, in de volgende hoofdstuk, gaan we Robertje vechten over de paus en over Mariaverering en over de Eucharistie en al die dingen. Maar het begint met een machtige klaroenstoot. Hier staan wij samen voor. En ja, dat is vrij uniek. Dat zou 50 jaar geleden niet denkbaar zijn geweest dat een protestantse theoloog en een rooms-katholieke theoloog zo'n jubelend boek samen zouden schrijven. En ook heel pittig de discussie gevoerd wordt, daar gaat het niet om. Maar vertellen waar de verschillen zitten. Alleen verschillen leiden er nooit toe om te zeggen tegen die andere, ik kan jou niet als mijn broeder erkennen. En dat is, ja, dat is iets van deze tijd. En waarom? Maar hij is ook een orthodoxe katholiek. Ik ben hier meermalen bij het voorgangersoverleg in Utrecht geweest. En dan vroeg ik meermalen, waarom komen die katholieken hier niet? Waarom alleen maar protestanten en evangelische? En het antwoord luidt, we hebben ze uitgenodigd. Maar ze willen zelf niet, want ze zijn bijna allemaal vrijzinnig. En dat is frappant. Ze komen dus niet bij ons omdat we protestant zijn. Ze komen niet bij ons omdat we orthodox zijn. Terwijl zij vrijzinnig zijn. Daar loopt de scheidslijn. En dat is ook mijn probleem bijvoorbeeld met die nationale synode. Waar dan de eerste aanzet toegegeven wordt in december van dit jaar in Dordrecht. En uiteindelijk moet dat dan tot een echte synode leiden in 2018-19. Precies 400 jaar na de Dordtse synode. Mijn probleem is dat aan de ene kant de katholieken daar niet mogen komen. Maar de vrijzinnigen mogen daar wel komen. Ja, dan denk ik, ja, maar hoe moet je het ook beter doen? Ik weet het ook niet. Ik ben al blij met het initiatief, maar ergens heb ik de kriebels. Zulke orthodoxe katholieken als Gerard de Korte, die mogen daar niet komen. En de remonstranten, van wie de meeste zeer vrijzinnig zijn, doopsgezinden, van wie de meeste zeer vrijzinnig zijn, en ook in de PKN zijn zeer vele vrijzinnig, die zijn allemaal hartelijk uitgenodigd. En daar zie je ook aan, het wil nooit als het gaat over geloofsgemeenschap. Alleen individuele christenen kunnen hun eenheid samen beleven. En nou die praktische tips van Bart. Denk aan het initiatief van het afgelopen jaar. Wij kiezen voor eenheid. Waarin 13 geestelijke leiders samen uitgesproken hebben. Wij willen eendrachtig door het leven gaan. We willen samen betuigen dat we staan op de grondslag van de ene waarheid in Christus. Daar was bisschop de Korte ook bij betrokken. Maar ook oud-katholieken, lutheranen, anglikanen, protestanten van allerlei soorten en maten. Calvinisten bedoel ik dan. En evangelische van allerlei soorten en maten. En dat was een heel bijzonder getuigenis. Ook dat zou 15 of 20 jaar geleden niet denkbaar zijn geweest. Ik heb daar zelf ook een bijdrage mogen leveren. En dat was voor mij een heel bijzondere ervaring. Dat we dat samen voor elkaar konden krijgen. Dus eenheid over de kerkmuren heen. En mijn probleem is met die nationale synode. Dat wordt een uitnodiging van kerken. Waarvan meteen trouwens al 7 hebben meegedeeld dat ze niet willen komen. Dus zo begint het al hier. Dat zijn dan de meest orthodoxe, tussen aanhalingstekens. Die hebben meteen al de volgende dag aan de kant gezegd, wij doen niet mee. Want die zitten bij, die zitten bij, die zitten bij. Het blijft moeilijk, Bart. Het blijft tobbengeblaas. Maar we zitten hier vanavond ook met mensen uit allerlei kerken en kringen. Dus dit soort bijeenkomsten, mannendagen, conferenties. Ik was vorige week op een heerlijke conferentie waar mensen uit, nou, ik denk het tientallen geloofsgemeenschappen bij elkaar waren. En, daar hebben en we vragen niet eens van waar komen jullie vandaan. Wij accepteren elkaar als broeders en zusters in Christus. Want we focussen op wat we gemeen hebben en niet op de verschillen. Af en toe gaan we daar een lekker robbertje over vechten over die verschillen. Het is gewoon leuk. En we leren daarvan. We scherpen elkaar. IJzer scherpt zich met ijzer. Maar we focussen op wat we gemeenschappelijk hebben. Wat zeg je? Ja, gebedsweken, natuurlijk. Ja, dat is ook ontzettend. Maar er zijn veel van dat soort gemeenschappelijke activiteiten. Weet je, het mooie is als ze samen bidden, kunnen ze ook niet samen ruzie maken. En daarom is samen bidden een heel belangrijke activiteit. Broeder Velema, bent u het ermee eens?
Ja, helemaal.
Gelukkig. Fijn. Goed zo, geweldig. Jelle ook? Je bent oudst in deze gemeente, dus moet even weten of het natuurlijk de goedkeuring verdraagt van de gemeenteleiding hier. Goed, broeders en zusters, als er verder geen vragen meer zijn, die twee EH-studenten van vorig jaar. Wat leuk dat jullie er vanavond ook bij waren. Geen vragen? Alles duidelijk? Nee. Dat niet, maar geen vragen. Oké, zullen we samen afsluiten met gebed? Trouwe Heer, u bent een goede God. Een God die zich erbarmt over mensen. Die zich erbarmt ook over ons als leden van het lichaam van Christus, die er in de praktijk vaak zo'n puinhoop van hebben gemaakt. Zo'n slecht getuigenis hebben afgegeven naar de wereld. Omdat we allemaal in ons eigen knusse hoekje zaten, van waaruit we elkaar bombardeerden met projectielen. En de wereldlingen om ons heen, die schudden hun wijze hoofden over die christenen. Heer, we schamen ons daarover. En af en toe gebeuren die dingen nog. Heer, help ons om te zien waar u in deze tijd mee bezig bent. En ons daar hartelijk in te verblijden. Dat uw harten aan elkaar verbindt. Dat kerkmuren zo'n stuk lager zijn geworden. En er zijn nog steeds veel ingrijpende verschillen. Maar veel belangrijker is wat we samen mogen hebben in u. Het gemeenschappelijk heil. Het gemeenschappelijk deelgenootschap aan u, Heer Jezus Christus. Aan u, God onze Vader. En aan het werk van de Heilige Geest. En wij bidden u samen dat in Nederland dat meer en meer zichtbaar mag worden. Deze praktische eendracht en verbondenheid in het gemeenschappelijk geloof. En dat daarvan een getuigenis mag uitgaan in de wereld om ons heen. Opdat de wereld gelooft. Opdat de wereld erkent wie u bent. Bewaar ons ervoor dat we gemeenten zijn in een dalletje. Knus bij elkaar tussen het geboomte dat we vooral niet opvallen. Maak ons gemeenten die liggen op een berg, die vanuit de verte gezien worden. Daar leef je in een glazen huisje en dat kan best eng zijn. Maar Heere God, geef ons genade dat we daar niet bang voor zijn. Maar dat we een licht zijn. Niet een licht onder een korenmaat. Niet een licht onder een vat. Of wat er ook beschreven staat waar dat licht allemaal ondergestopt kan worden. Want dan is het niet te zien. Het brandt wel, maar niemand ziet het. Geef dat we een licht mogen zijn als een lichtend baken op een berg. Een baken in zee, zichtbaar voor de mensen om ons heen. Opdat u door uw gemeente ook heel praktisch tot deze wereld kunt spreken. Een wereld die de Bijbel niet leest, maar die ons leest. Geef maar dat ze in ons Christus mogen lezen. En niet alleen in ons individueel, maar ook in de gemeenten waartoe wij allemaal behoren. Elk op zijn eigen plek. Heere, bewaar zo een getuigenis voor uw naam in deze wereld. En geef ons het verlangen om van dat getuigenis ook heel praktisch deel uit te maken. We danken u voor wat we vanavond mochten overdenken. We zien uit naar wat u een volgende keer ons wil geven in deze serie. Bewaar en leid en zegen ons op al onze wegen. En wil ons ook een volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. Geprezen en verheerlijkt is uw machtige naam. Amen.